Hoe pakken we maatschappelijke uitdagingen versneld aan? Kan missiegedreven beleid en onderzoek hieraan een bijdrage leveren door de impact te vergroten van innovaties? En kan het burgers meer betrekken bij de grote maatschappelijke vraagstukken van dit moment? Dit en meer hoor je in deze aflevering van TNO Insights. Hallo en welkom bij TNO Insights, de tweewekelijkse podcast over de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. Mijn naam is Patrick Harms. Nederland en Europa staan op dit moment voor grote uitdagingen. Kunstmatige intelligentie, de energietransitie en de overgang naar een circulaire economie zijn hier voorbeelden van. In eerdere podcasts besteden we aan deze onderwerpen al aandacht. Benieuwd ook naar deze afleveringen? Zoek dan naar TNO en Insights in jouw favoriete podcast-app, zoals Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Soundcloud en podcastluisteren.nl. En als je automatisch de nieuwste aflevering wilt ontvangen, abonneer je dan. Vandaag kijken we dus naar missiegedreven beleid en onderzoek als oplossing voor de huidige maatschappelijke uitdagingen. En voor onze vaste luisteraars, dit doen we wat anders dan anders. Geen gasten in de studio, maar een compilatie van een paneldiscussie tijdens een recente bijeenkomst over dit onderwerp. Wetenschapsjournalist Desiree Hoving ondervroeg een panel over wat dat nou is, missiegedreven beleid en onderzoek. Je hoort dadelijk Arjan Goedheer van TNO en auteur van een recente publicatie over dit onderwerp, Koen de Paten van de Europese Commissie, Ronald Lens van Hard Hyperloop, Marleen Stikke van Waag en Fokko Vijsselaar van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Alvast veel luisterplezier.
Welkom allemaal in Poelkrie Studio bij het symposium Missies en missiegedreven beleid van TNO. Mijn naam is Desiree Hoving. Wat is dat nou eigenlijk, missiegedreven beleid? Arjen?
Nieuw missiegedreven beleid. Eigenlijk komt het op neer om heel gericht met ambitieuze, maar tegelijk ook realistische missies. Het zoeken en vinden van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Dus dat is echt het nieuwe. Dat je dat gaat versnellen.
Kijk.
Dus door mensen te inspireren, te mobiliseren, met elkaar dingen waarvan we nu misschien denken, is niet mogelijk, toch mogelijk te maken en dat te proberen.
Ja, nou, toch een goede samenvatting lijkt mij. Ik ben zo nieuwsgierig. Als je Europese missies wil laten aansluiten bij wereldwijde missies, Hoe zie jij dat? Bestaat er zoiets als een wereldwijde missie?
Ja, je hebt heel veel wereldwijde grote projecten. Met CERN en met klimaat en met NCCP.
Precies.
Het Europese programma staat ook nadrukkelijk open voor dat andere landen zich daarbij kunnen inkopen. Een land als Canada, Australië, Korea. Het nieuwe programma Open to the World. Dat is een van de slogans van onze commissaris. Dat is denk ik ook politiek niet omstreden. Het nieuwe programma wordt nadrukkelijk open voor de wereld. Niet alleen maar de dichtstbijzijnde landen. Het huidige programma staat open voor Turkije, Zwitserland, Noorwegen, IJsland. Maar het nieuwe programma gaat echt open to the rest of the world. Dus allerlei landen zouden zich daarbij kunnen aansluiten. Het wordt dan wel een pay-as-you-go beginsel. Dus naarmate ze meer succes hebben in de calls van dit programma, moeten ze ook meer gaan inleggen.
Okay.
Maar ik denk dat veel landen het interessant vinden om toch mee te doen met een missieaanpak.
Ja.
En ja, dat kan uit de hele wereld komen.
Ronald, heb jij nou een tip voor andere start-ups die ook missiegedreven willen zijn? Wat is nou jouw nummer 1 tip?
Nou ja, kijk. Dit bedrijf heeft 4 oprichters die dit leven en echt uitdragen. Dus als je missiegedreven wilt zijn, en ik ben... Ik mag mezelf van geluk prijzen dat ik met dat soort mensen kan werken. Jonge jongens, nog achter in de 20, die zo'n visie hebben. Mm-hmm. Hoe je niet alleen de technologie ontwikkelt, maar ook hoe de markt werkt. Hoe je moet samenwerken met aan de ene kant andere grote bedrijfsleven, een Tata Steel en een BAM. Maar ook hoe je samenwerkt met de ministeries. Dus ja, blijf heel dicht bij je eigen visie eigenlijk en waarde.
Ja, en zorg dat je samenwerkt.
Ja.
Ja. Dankjewel, Marleen. Ik denk altijd bij de term publiek. Misschien ligt het aan mij, maar ik verwar het altijd met burger en met consument, met individu. Het deed mij denken aan, kan ik als individu ook iets bijdragen aan zo'n missie? Heb ik daar als individu ook invloed op?
Nou, we hebben in Nederland, en dat daar is dat wat lastig. We hebben eigenlijk het begrip burger is gedefinieerd als de relatie tot de staat.
Okay.
Dus ik vind, ik vind het echt een heel vervelend begrip. Want ik vind mezelf gereduceerd tot burger als van het land.
Ja.
In relatie tot de overheid die dan iets definieert over mij.
Okay.
De markt die definieert je als een consument of klant. Dat is ook niet prettig. Dat voelt ook niet heel prettig. Dus ik wil gezien worden als een actor.
Ja.
En daarom is het begrip citizen, is het meest, dat lijkt het meest, maar het is natuurlijk weer een leenwoord. Het is niet een Nederlands woord. Dus ik ben ook zelf heel erg op zoek naar een begrip wat die actieve bijdrage van een individu aan waardecreatie staat. En het hele begrip commons, wat dan in de opkomst is,
ja,
is wat wij collectief aan waarde kunnen genereren. Dat zie je heel erg in de open source beweging natuurlijk ook.
Ja.
En dat is wel een begrip waar je, wat dan in Nederlands meent heet. Maar dat is wel een beweging die volgens mij heel relevant kan zijn, omdat dat marktdenken op dit moment ons niet heel ver heeft gebracht, puur en alleen. Dus met name de extractive variant daarvan.
Oké. Okay. Vraagt missiegedreven beleid nou om een andere manier om maatschappelijk draagvlak te creëren? Fokko?
In die zin dat als je een publieke waardedebat voert, of als je een debat voert over waar moeten we ons op richten, dan mm-hmm. moet je breder oriënteren. Wellicht. En dat is ook wat we aan het doen zijn. En als we het nou specifiek over klimaatdebat hebben.
Ja.
Daar hebben we natuurlijk vanuit het kabinet is ervoor gekozen om dat heel breed op te zetten. Om allerlei partijen te betrekken. Overigens zie je daar gelijk ook weer de kritiek op komen. Maar ik denk dat het voor draagvlak en voor definitie van waar staan we voor en wat vinden we belangrijk. Enorm belangrijk is om met heel veel verschillende partijen in gesprek te zijn. Om ervoor te zorgen dat ook iedereen uiteindelijk het resultaat draagt en daar zich voor gaat inzetten.
Ja.
Dus dat draagvlak creëren is daarbij heel belangrijk.
Okay.
En daar loopt zeg maar het onderdeel klimaat en duurzaamheid enorm in voorop.
Na wat jullie gehoord hebben vandaag, wat zien jullie nou als de kans voor missiegedreven beleid?
De kans voor missiegedreven beleid is dat je de schwung en de publieke appeal en het gevoel in de samenleving van goh, we gaan ergens naartoe en daar kan innovatie bij helpen, dat je dat terugbrengt.
Oké, kan je daarmee oneens zijn? Misschien kan iemand daar wat op aanvullen. Marleen, hoe zou je dat moeten doen?
Wat ik al zei, als je het verhaal van Mazzucato, zeg het goed haar naam? Mazzucato, ik ben altijd meegelopen. En het is echt een mis in met die Italiaan. Dan zit dat public engagement, is al een heel belangrijk factor in haar verhaal. Jij zegt ook, het is een manier om mensen een. Je zei dat je moet het eenvoudig kunnen uitleggen als het te ingewikkeld wordt. Hoe simpeler je het kan maken en mensen zich daaraan kunnen relateren. Dan heb je een missie te pakken. Man on the Moon is ook een heel duidelijk beeld.
Dus als je
maar wat ja. de punt wel is dat je moet in dat proces wel ook dan zorgen dat in het instrument wat je ontwikkelt, het mogelijk is om mensen dan daarin te laten kunnen deelnemen of zelf mee te constitueren. Dat is, probeer ik te zeggen dat, net zoals met dat begrip participatie, dat is heel vaak iemand definieert het proces en dan mag jij daarin participeren. Je kan mensen niet kwaaier maken. Dat ze hebben er gewoon niks meer over te zeggen. En vaak werkt dat ook in de politiek niet.
Want hoe zou je het wel moeten doen? Mensen niet
zorgen dat je andere actoren. Dus heel vaak, we werken nog steeds voor een belangrijk deel in dat triple helix model. Waarbij academia met politiek en bedrijfsleven samenwerken. En de samenleving zit daar niet voldoende aan tafel. Dus als je in de zorg zorgt dan dat je inderdaad patiëntenorganisaties, de verplegers, de mensen die het werk doen, mensen die dat die een hele belangrijke factor zijn in okay. dat proces. En dat zie je in de instrumenten vaak dat zelden terug. Of dan zijn ze gebruiker geworden, of ze mogen valideren, of ze worden steeds ergens in een tweede of derde positie geplaatst en niet in de primaire positie.
Aha, dus dat zie je als kans. Mooi, mooi. Ronald, zie jij nog andere kansen nou, misschien?
Om een ander perspectief hier aan toe te voegen. Ik denk dat als je de weg naar innovatie tastbaar maakt door ook milestones te hebben waarin je een prachtig succes op redelijk korte termijn kan halen met z'n allen. Dat wel, ik bedoel, ik hou me bezig met duurzame mobiliteitstransitie. Dat is nogal een ding. Een heel netwerk. Maar als je daar een eerste stap in kan halen, dan het vertrouwen van iedereen, alle vier de belangrijke actoren daarin, om daar dat vertrouwen in te hebben dat je dat dus kan behalen met z'n allen. En ook weer naar een volgende stap kan gaan.
Ja, dus.
Dus niet met z'n allen, ja, de man on the moon was natuurlijk een hele lange aanloop. Maar misschien met een hyperloop kun je dat eerst in anderhalf jaar op grote snelheid aantonen.
Oké, dus kleinere tussenstappen zijn mogelijk door missiegedreven beleid, hoor ik hier. Wil je daar nog wat op aanvullen, Fokko?
Ik wil toevoegen in de zin van missiegedreven beleid dwingt je ook weer opnieuw na te denken over... Niet alleen waar zetten we op in, maar ook op je regulering en op je standaardisatie en allerlei dingen die ook ongelooflijk belangrijk zijn voor innovatie. Het dwingt je ook weer na te denken over welke partijen moeten we bijeenbrengen. Dus als je over innovatie nadenkt, dan gaat het ook om welke partijen brengen we bijeen. Voor Hyperloop hadden we laatst een oploop met allerlei partijen om ervoor te zorgen dat er goede vragen naar boven komen. Ook om te zorgen dat we over standaardisatie nadenken, over regulering nadenken. Ja. En dan ook nog een stukje geld. Maar vaak begon het met geld. Terwijl bij missiegedreven beleid ben je gedwongen om veel breder te denken. En dat is ook van belang om echt innovatie van de grond te krijgen. Want succesvolle innovaties zeggen iets over standaardisatie, over regulering. Ook over het perspectief van degene die er uiteindelijk mee moeten werken. En dat is waar we op inzetten, op in willen zetten. Met het missiegedreven innovatiebeleid.
Oké. Arjen, heb jij nog iets nieuws gehoord?
Jawel, zeker wel.
Wat vond je het meest opvallend?
De grote vraag blijft nog van, hoe gaan we dat dan doen? Of tenminste, als ik dan nog even nadenken over wat Marleen zegt. Het belang van het aanhaken van de burger en de gebruiker, dat is me heel erg duidelijk. Dat is ook juist wat we als een kans hebben beschreven in de staat van Nederland innovatieland. Alleen het is ook misschien wel het meest moeilijke hoe je dat dan gaat organiseren. Dat ik toch meteen zat te denken, toen we daar zelf over nadenken waren, dat we ook dachten van je zou dus een burgerplatform kunnen opzetten die dan na gaat denken over het definiëren van die waarden, zeg maar, welke richting wil je op met de missie. En hoe ga je dat organiseren? Maar dat is ook meteen een heel tijdrovend proces. Wat ook nog eens heel kostbaar is. En je geeft ook tot op zekere hoogte gewoon de regie een beetje uit handen.
Marleen, jij wil daar graag iets over zeggen?
Het is er allemaal al, dus je hoeft helemaal niks op te zetten. Ja. Er zijn ongelooflijk veel plekken waar men zich organiseert. Waar men dan wel nieuwe coöperatieven rondom zorg, rondom energietransitie. Als je kijkt naar aardgasvrije wijken, dan zijn de hele dorpen zijn het al gewoon gaan doen. Dus het gaat om heel veel initiatieven die niet per se alleen het individu, maar ook groepen mensen die nieuwe structuren zoeken om die grote doelstellingen ook te behalen. Heel praktisch, heel pragmatisch. Ook altijd wel in ecosystemen met een lokale burgemeester of met een slim bedrijf. Dus het gaat niet om het gaat altijd om ecosystemen. Niemand kan in zijn eentje deze vraagstukken die we voor de kiezer hebben oplossen. Maar die kracht, burgerkracht is ook niet wat ik bedoel te zeggen. Laten we zeggen, die coöperatieve kracht. Dus het idee over coöperatieve innovatie, waarin je andere actoren een plek geeft en mee laat definiëren wat de goede oplossingen zijn. Bijvoorbeeld bij aardgasvrij zou dat een hele goede... Ik ben ook als voorzitter van het OVL, overleg gegaan fysieke leefomgeving. Gaan we kijken wat voor een rol participatie speelt in de klassieke en in de moderne variant. Dus klassiek in overheid heeft een pad en jullie worden geïnformeerd. Dan ten opzichte van coöperatieve initiatieven van burgers zelf. Maar die initiatieven zijn er. Je moet even een andere bril opzetten en dan zie je ze.
Je moet even
en dan moet je een instrument iets aanpassen en dan doen ze gewoon mee.
Ja. Ik wil de zaal ook eens vragen. Hebben jullie antwoord op Arjen's vraag? Want Marleen kan het heel mooi zeggen, maar misschien hebben jullie ook wel ideeën over hoe dan. Misschien zijn jullie zelfs al bezig met missies of hebben jullie gewoon een idee om daarmee bezig te gaan. Jullie blijven een beetje stil. Dit is een beetje eng, mensen. Zijn jullie goed? Jullie zijn aan het nadenken, hè?
Ik wil even doorgaan op het gedachtegoed van Marleen. Marleen zegt eigenlijk dus al zelf organiserend vermogen om dit te doen in de samenleving.
Ja.
Maar zij appelleert even aan het instrumentarium. Dus hoe zetten we het missiegedreven innovatiebeleid met een heel passend instrumentarium neer, zodat het tot werking komt? Ik kan daar het panel op reageren.
Mooie vraag, ja. Wat is er nog meer aan instrumentarium beschikbaar? Is er op Europees niveau iets beschikbaar?
Ja, op Europees niveau, reaching out to the citizens, dat is natuurlijk wel een extra challenge, omdat je dan over de hoofd van de lidstaten heen naar 500 miljoen citizens zou willen. Dus daar ontkom je niet aan het definiëren van een proces, ja, waarbij de burger mee moet doen en mee moet dansen, zeg maar, in de regie die al vooraf verzonnen is. Ik ben bang dat er anders geen alternatief voor denkbaar is. Dus daar ontkom je niet aan een proces te definiëren als Europese Commissie, waar de lidstaten en in de lidstaten allerlei groeperingen aan mee kunnen doen. Als je het hebt over gezondheid, bijvoorbeeld die kinderkanker in 2030 beëindigen, dat helemaal geneesbaar is. Dat vergt een proces met patiëntengroepen, met academici, met bedrijven. Maar daar moet je wel een proces voor definiëren. Het kan niet zo zijn dat je dat een beetje los laat opborrelen van onderaf en bij elke burger het voel krijgt van, goh, hier krijg ik nou optimaal de ruimte om mijn eigen ideeën in te brengen. Daar moet je een proces voor hebben. Ik ben bang dat daar geen alternatief voor is.
Ja, het grappige is, met Europa zitten we natuurlijk met het vraagstuk van die lidstaten. En ondertussen hebben we de beweging van steden en regio's. Dus je ziet een heel groot innovatiepotentieel waarin steden zelf voor hun eigen grondgebied op een aantal van die domeinen actie gaan ondernemen. En dat doen met in federatieve verband of in coöperatief verband met andere steden en regio's. Dus ik denk dat je niet altijd lidstaten nodig hebt, sorry, om te kunnen innoveren en om dat proces in gang te zetten van soort translokale ecosystemen waarin je enorm veel stappen kunt zetten. Het mooie zou zijn als lidstaten dat wel degelijk ook erkennen. En dat dat niet als een soort conflict gezien wordt, maar als een nieuwe kijk op hoe Europa, en met name ook hoe mensen zich kunnen identificeren met Europa. Als we Europa, maar ja. Goed, een hele andere vraag, want als mensen dat alleen maar zien als die abstractie van lidstaten die ergens met elkaar iets besluiten, we moeten terug naar een Europa waar we ons toe kunnen verhouden. En hoe dichterbij, hoe beter. Dus dat idee van steden, regio's die gezamenlijk een Europese agenda dragen. En daar kan je je wel veel makkelijker toe verhouden tot als bewonersinitiatief, als energiecoöperatie of als zorgcollectief.
Fokko, er wordt wel de hele tijd naar jou gekeken, hè, als er gepraat wordt. Ja, dus prima. Jij mag een keer reageren. Ja.
Dat is ook prima. Ik denk dat het goed is om inderdaad kennis te nemen van heel veel initiatieven die ook lokaal plaatsvinden. Er zijn prachtige voorbeelden vanuit Eindhoven, vanuit Amsterdam, vanuit allerlei steden, ook in Nederland, waar heel veel innovatie plaatsvindt. Ook wel vanuit de lokale overheid, vanuit lokale gemeenschappen. Daar leren we ook van. En wat is dan de taak van de Rijksoverheid in het nationale geval van Nederland? Dat is wel zorgen uiteindelijk voor schaalbaarheid en voor ervoor te zorgen dat initiatieven uiteindelijk breder en groot worden opgepakt. Want uiteindelijk hebben we ook heel veel uitdagingen, en zeker maatschappelijke uitdagingen, die op nationale schaal zitten. En er zijn vaak lokale initiatieven die lokaal goed werken. Ik ken prachtige voorbeelden uit de gezondheidszorg, mm-hmm. die niet voorbij die lokale schaal komen. En dan is het toch de vraag hoe je daar als overheid, ook als Rijksoverheid, goed op inspeelt om te zorgen dat daar die standaardisatie plaatsvindt en andere dingen, zodat we ook daadwerkelijk wat we leren op lokaal niveau breder kunnen uitrollen en breder kunnen uitdragen. En dan leert de ervaring wel dat het wel behulpzaam is als de Rijksoverheid daar een rol in speelt. En sommige problemen zijn ook dusdanig grote energievoorziening kun je gedeeltelijk lokaal doen, maar gedeeltelijk zal er wel degelijk windparken op zee moeten plaatsvinden, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, dat ga je niet met lokale gemeenschappen redden. Daar heb je echt ook een andere overheidslaag voor nodig. En soms is die ook Europees, hè, zoals ik al eerder aangaf.
Ja. Ik heb hier iemand die daar heel graag op wil reageren.
Ja, ik hoor nog niet een man on the moon staan, eerlijk gezegd. Ik hoor processen en instrumenten. Ik zie vanuit, en begrijp ik ook vanuit de Nederlandse positie en op het gebied van klimaatverandering ben je heel erg afhankelijk. Energietransitie ben je afhankelijk. Veiligheid ben je heel erg afhankelijk van, andere spelers, dus dan zul je een volgend beleid moeten hebben. Maar een van de vier missies zou ik zeggen, god, daar zou toch Nederland in een man of the moon gedachte kunnen denken. Dat is alles wat te maken heeft met voedsel. En dus als je kijkt naar het ecosysteem in Nederland, dat is wereldbepalend. Ik zou daar graag een reactie van het panel op willen hebben. Zou het mogelijk zijn om op dat thema een internationale voortrekkersrol te spelen? En hoe zou die eruit kunnen zien?
Ja, ik zie Fokko knikken. Jij hebt een idee.
Nou ja, Daar wordt hard aan gewerkt, hè, vanuit de missie rondom de landbouw. Er wordt ingezet op kringlooplandbouw, dus het sluiten van allerlei systemen op een wat meer lokaal niveau, zodat je ook minder afhankelijk bent van verre transporten die nu plaatsvinden, om te kijken naar klimaatneutrale landbouw en voedselproductie. En ik denk dat traditioneel gezien op landbouw en voedselgebied in Nederland een voortrekkersrol ligt met het ecosysteem rondom Wageningen. En daar proberen we nu die uitdaging ook vanuit de landbouwvisie aan toe te voegen, zodat daar inderdaad heldere doelen komen. En het meest heldere doel op mijn eigen terrein van EZK, maar dat is voorbij landbouw, is bij de klimaattransitie hebben we gewoon gezegd 49% reductie CO2 in 2030. En dat is zo'n voorbeeld van een man op the moon achtige statement, waar iedereen zich vervolgens ook in het hele proces op is gaan richten, op alle vlakken van de tafels die we hebben gedefinieerd.
Ja, of voedselzekerheid voor de hele wereld in 2050 is ook zo'n mooie missie.
Ja, maar of Nederland daarvoor kan zorgen, dat is natuurlijk dan weer de grote vraag. Voor de hele wereld vind ik allemaal wel ambitieus. Maar onderdelen en elementen daarvan kunnen we wel degelijk tastbaar definiëren. En ook zo'n kringlooplandbouw geeft wel degelijk richting voor heel veel problemen die we ook op landbouwgebied hebben, ook internationaal.
Ja, precies. Is dit een goed voorbeeld van zo'n...
Dus zeker met die laatste toevoeging, ik denk dat je daarmee een statement maakt wat je ook naar burgers toe kunt vertalen. Want daar was ik een beetje naar aan het zoeken. Dus 49%, dat is weer gewoon 49% waarvan en wanneer en onder welke voorwaarden.
Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja.
Oké, Ronald, jij hebt ook wel een man on the moon visie, of zie jij dat zelf niet zo?
Ja, andere
een
sector.
Een hele concrete...
Natuurlijk. Ik bedoel, was ook wel de kern van die ene mooie Europese slide die er was. Hoe mooi zou het niet kunnen zijn als je in Europa op een duurzame, emissieloze manier heel snel van de ene stad naar de andere kunt gaan. En wat doet dat dan met de manier waarop we leven, wonen en werken?
Nu was ik benieuwd, hoe sluit jij aan bij andere duurzame mobiliteitsinitiatieven? Want we kunnen niet alleen met de Hyperloop reizen, want die andere vormen van vervoer blijven ook bestaan. Hoe wil je daarmee verbinden met die bestaande systemen?
Ja, uiteindelijk, je hebt first, last, maal, dat gaat een Hyperloop natuurlijk ook zeker niet oplossen. En een Hyperloop is wat dat betreft een nieuwe modaliteit die heel goed geïntegreerd moet zijn met de rest. Ja. Om ervoor te zorgen dat je van je huis, misschien met een elektrische step, schijnt heel populair te zijn. stukje bij beetje afstand kan afleggen. Dus. Ja,
wat ik bedoel bij missiegedreven beleid, moet het niet alleen maar om innovaties op zich staan, maar ze moeten ook aansluiten bij de bestaande. Of ben je het er eigenlijk helemaal niet mee eens?
Nee, dat
kan ook natuurlijk.
Ja, dat moet zeker aansluiten bij bestaande. Want dat zie je ook bij veel innovaties, dat op die manier daar groei voor is. Maar af en toe is ook echt een disruptie in de manier van denken nodig. En zo'n grote innovatiestap, dat je dit mogelijk kan maken. Maar uiteindelijk, er moet een geïntegreerde visie zijn van hoe mobiliteit werkt. En daar kan de Hyperloop een stukje een alternatief geven.
Ja,
maar
precies.
Dat moet heel goed samenwerken.
Ja, precies. Zijn er nog meer mensen in de zaal met, want ik hoorde net voedsel als onderwerp voorbij komen. Misschien zijn er nog mensen met andere interessante missies bezig.
Ja, Martin Pronk, ik heb het geluk gehad dat ik aan de wieg heb gestaan van de Nationale Wetenschapsagenda. Dus ik heel erg op de voet volg wat daar gebeurd is. Ik heb vooral in het proces gezeten, dus niet in de inhoud. Het proces is heel erg belangrijk geweest om uiteindelijk te komen tot die Nationale Wetenschapsagenda. Want er waren zoveel meningen over. Dat werd gewoon geregeld. En nu lees ik net op mijn telefoon, dat is heel handig tegenwoordig, dat die wetenschapsbrief uit is gekomen. En dat de wetenschapsagenda ook een belangrijk voorbeeld is om in samenwerking tot missiegedreven beleid te komen. De wetenschapsagenda is nog niet genoemd. In hoeverre gaat die ook een rol spelen in de missie en het nieuwe missiegedreven beleid?
Ja, daar staan natuurlijk heel veel verschillende missies in die wetenschapsagenda. Maar laten we de vraag beantwoorden inderdaad.
Wat ik nog niet heb benoemd en wat hier denk ik heel, heel erg sterk aan raakt, is als je kijkt naar wat we er nou bereiken. Ik heb 4 missies genoemd. Ik heb nog niet de sleuteltechnologieën genoemd. Dat is wel een van die dingen die enorm van belang zijn om de pipeline van innovatie te vullen. Daar zal de NWA, de Nationale Wetenschapsagenda, ook een belangrijk onderdeel moeten, een belangrijke impuls voor moeten geven. Want die sleuteltechnologie, of het nou gaat om fotonica of allerlei andere ontwikkelingen, die moeten we wel hebben om uiteindelijk ook disruptieve keuzes te kunnen maken later. Want anders is het alleen maar het beter en niet het anders. En voor het anders hebben we de meer fundamentele onderzoeken nodig. Hebben we de meer fundamentele wetenschap nodig. En hebben we de ontwikkeling van de sleuteltechnologie enorm nodig. Dus ik zie het zeker als een en-en. We hebben het ene nodig, namelijk het ontwikkelen en verder brengen. En ook dicht bij de burger brengen van innovaties en valorisatie. Dat is enorm belangrijk om er ook voor te zorgen dat mensen het gewoon merken. Maar die pipeline moet wel gevuld zijn. En er moeten wel fundamentele ideeën zijn om dingen echt ook anders te kunnen blijven doen.
Maar is die wetenschapsagenda dan leidend? Of wat voor rol heeft het nou?
Nou ja, leidend niet, maar wel een belangrijke sleutel in het geheel. En juist op het meer fundamentele stuk.
Ja.
Waarbij valorisatie overigens ook iets is wat in de universitaire kring in toenemende mate wel wordt gezien als iets wat van groot belang is.
Ja.
En dat juichen we natuurlijk enorm toe.
Marleen?
Wat erg interessant is aan het NWA-programma is dat de regeling, het instrument, het mogelijk maakt dat het maar 10% cofinanciering nodig heeft, waardoor die originele vraag centraal kan blijven staan. En je niet op zoek hoeft naar partijen die er nu meteen een belang bij hebben. Dat is wat heel veel van dat onderzoek op dit moment in de tweede geldstroom, ja, erg naar de bestaande posities, en dat is weinig disruptief vaak, want dat moet het enabelen. Dus dat maakt het heel erg interessant. En het tweede is, wat ik heel erg interessant vind aan de regeling die er nu is, is dat het vrij agnostisch is wie er participeert. Weliswaar is het nog maar een klein stuk waar je het derde partijen aan deel mogen nemen, zolang het stichtingen zijn die in Nederland gevestigd zijn met een non-profit doelstelling. Dus het academische stuk is nog wel erg dominant. Maar het komt in de richting van wat ik zou willen. Dat een instrument ingericht is, dat je niet voortdurend de boer op hoeft, want dan kom je steeds bij dezelfde partijen uit. Dus waar bijna iedereen in de onderzoekswereld mee komt, dan kom je steeds bij Google of bij Philips of bij... Ja, en die hebben op een gegeven moment ook van, die kunnen gewoon kiezen wat ze van, die vind ik wel leuk en die niet. En dus dat is zonde van heel veel van het onderzoek wat we zouden willen doen. En het tweede is dat die verhouding tussen, is het puur academisch onderzoek of wordt dat, en dat is voor NWO lastig nog steeds, want die zijn de bastion voor natuurlijk academisch onderzoek, snap ik ook, dat is ook heel belangrijk. Maar die verhouding zou in dat soort regelingen wel eens wat vrijer mogen zijn. En dan kan je gaan experimenteren met een missie die je gezamenlijk inderdaad oppakt. En die je op een nieuwe manier ook oppakt.
Kijk, ja, daar moet nog wel naar gezocht worden. Ik zie jou glimlachen. Ja, jij wil daar ook iets over zeggen.
Er zijn ook mensen in de zaal. Maar wat me even te binnen schiet, je moet en-en doen. En je moet ruimte laten aan de wetenschap en aan bedrijven om dingen spontaan, bottom-up. Maar bijvoorbeeld bij voeding kan ik me ook voorstellen dat je een heel breed veld hebt aan projecten voor gezonde voeding. Daarbinnen zou je ook een missie kunnen doen. Bijvoorbeeld dieren houden zonder antibiotica. Of een akker bebouwen zonder pesticiden. Dat zou een doelstelling kunnen zijn. Dat je zegt, in 2025 willen we dat bereikt hebben. Dat je dieren kunt laten groeien. Ja, voor de slacht uiteindelijk. Maar dan zonder antibiotica te gebruiken. Idem dito bij pesticiden. Dat is een klein stukje van een heel brede portefeuille. En daar zou je een missie op kunnen richten.
Kijk aan. Ik zie daar achterin in de zaal was al heel lange vraag, hè?
Ja, Gerbco de Kruijf, wij zijn bezig met living delta's. Dus wij maken safe operating spaces van delta's. Nou, dat past in Nederland.
En wat zijn delta's?
Rivierendelta's, dat zijn plekken waar kust en rivieren samenkomen. Ja. Complexe opgaves. En ik zou ervoor willen pleiten om in Nederland juist hele complexe, meervoudige opgaves te pakken. Omdat wij zoveel talent binnen onze landsgrenzen kunnen combineren met andere landen in Europa, dat we daar juist het verschil kunnen maken. En dan ben ik eens met Marleen Stikker dat we moeten zoeken naar missies waar mensen zich toe kunnen verhouden. En dan hopen wij om te spreken in termen van konvooien. En in een konvooi zitten meer schepen. En niet alle schepen hoeven aan te komen, maar het konvooi komt altijd aan. En als wij een konvooi maken met grote opgaves, hè, de World Economic Forum heeft nu gedefinieerd dat de schade, de klimaatschade, gaat oplopen tot 12 triljoen dollar per jaar. Dan verbaast het mij een beetje dat ik hoor dat één missie maar 200 miljoen gaat krijgen. Want die 200 miljoen die zullen wij als start-up, als een scale-up al investeren in onze business. Dus dan moet Europa, die moet er echt een paar nullen achter gaan zetten om impact te maken op de problemen die we met elkaar hebben. En dan zullen we met elkaar veel meer het spel moeten gaan spelen tussen kapitaal, talent en de manier waarop we innoveren. En daar blinken wij in uit. En dan zou ik zeggen, dan zou ik de pleit willen maken om een moedermissie te maken met Marlijn Stikker. Want die raakt de kern des poedels om te zeggen, wij moeten naar een ander paradigma toe. Dus het kapitalisme loopt op zijn laatste zuigers, om zo maar te zeggen. We hebben de kop ervan afgeblazen. En er moet nu een nieuwe vorm komen van waardeontwikkeling. Nou, daar moet Europa het voortouw nemen. Dat gaan de Amerikanen niet doen en de Aziaten ook niet. En dat zouden we nu beter
doen. Dus dat is eigenlijk ook jouw vraag. Van, er moet een nieuw paradigma komen. Is Europa daar inderdaad mee bezig? Of is je vraag meer, moet er meer geld? Waar blijft dat geld? Meer ambitie? Oh, dat is nog een andere vraag.
Maar als ik er heel kort iets over zeg, die 200 miljoen was per jaar. Dat is een schatting van het Europees Parlement. Dus keer 7 praat je over meer dan 1 miljard wat je aan een missie gaat besteden. Keer op in 7 jaar. Dus het zou om een veel groter bedrag kunnen gaan. Maar het is ook iets waarbij als Europa zegt, ja, wat doen we samen met de lidstaten, samen met foundations, samen met bedrijven. Dus het is een soort leverage, dat woord moet je dan ook gebruiken. Dan kom je op veel grotere bedragen.
Oké, dus dat geld is er wel. Je moet het alleen nog even bij elkaar optellen. Zoiets. U had ook een vraag. Ja,
vraag, opmerking. Henk Leeuwens van Ionix. Wij zijn zo'n bedrijf en er zijn er heel veel van in Nederland die inderdaad heel veel zouden kunnen bijdragen in dit soort missiegedreven innovaties.
Want wat voor soort bedrijf bent u dan?
Oh, dat wil ik niet eens zeggen. Wij doen een Photonics, dus dat is heel mooi.
Oké.
Maar ik hoop, dat is eigenlijk een hoop die ik uitspreek, want het werd net al eigenlijk gezegd, hè, van het huidige innovatiebeleid tot nu toe, heeft het niet echt makkelijk gemaakt voor ons soort bedrijvigheid om op een hele goede manier deel te nemen. Terwijl iedereen zegt dat het zo hard nodig is. Dus mijn hoop is dat via het missiegedreven innovatiebeleid het instrumentarium zodanig wordt aangepast dat al die goede in Nederland allerlei start-ups, scale-ups en weet ik wat, echt deel kunnen nemen.
Want waar heeft u dan behoefte aan? In wat er nu nog niet is?
Ik kan het S-woord wel gewoon noemen. Ja. Dat zijn subsidies namelijk.
Kijk.
En niet alleen geld voor aandelen, voor dingen. Want dat is echt wat we in Nederland nu al 6 jaar missen. En dan ga je er nu ook de problemen van zien. Want in dat voorste stuk, zeggen we die overdracht, we hebben het heel veel NWA en noem allemaal maar op, validatie enzovoorts. Daar zitten nou juist die bedrijven en daar zit gewoon te weinig geld voor die bedrijven om er wat mee te doen zoals dat vroeger was. Zoals de Europese Commissie heeft daar een buurman, die kijkt natuurlijk naar EZ. En echt de Europese Commissie heeft een geweldig mooi instrumentarium bedacht om van begin tot het eind dat allemaal te ondersteunen. En Nederland doet dat gewoon niet.
Oh jee, is dat zo? Wordt dat herkend?
Ik hoop dus dat het missiegedreven beleid eindelijk daarin een draai maakt. Want het is echt een draai natuurlijk die nodig is.
Ja, dank voor dit persoonlijke verhaal. Ik ben bijna meteen geneigd om te zeggen, ja, natuurlijk gaat missiegedreven beleid daar een bijdrage, of niet?
Volgens mij doen we al heel veel, hè, voor de goede orde over de hele levenscyclus van de innovatie heen. Vanuit EZ, dus EZK, dus ik wil een beetje bestrijden dat we dat niet zouden doen. En specifiek op fotonica-gebied hebben we ook net een initiatief opgericht. Waar het dan ook wel weer blijkt, want ik vind subsidies onderdeel van ons instrumentarium, zeker. Maar ook daar blijkt, als je partijen bijeenbrengt en wij brengen een deel van het geld mee, dan hebben we die hefboom ook wel echt nodig om er ook echt geloof in te hebben dat dit een dusdanige schaal kan krijgen. Want vanuit de overheid alleen kiezen, dat is in Nederland voor een heel belangrijk gedeelte ook wel deel van het collectieve geheugen, zeg maar. Maar als wij picking the winners doen, dat lukt niet. We hebben wel ook het bewijs en gevoel nodig dat ook anderen hierin geloven. En dat is vaak ook eigenlijk wel een beetje de volgorde. Dus als anderen hierin geloven, zijn ook wij ook bereid om daaraan bij te dragen en dat te helpen ontwikkelen. Okay, en soms zijn we ook leidend, hè? Dus er zitten twee kanten aan. Okay, het is niet altijd bottom-up.
Marleen, wil jij ook reageren op deze vraag?
Ik wil nog opnieuw wat jij zegt nog een keer. Ik denk dat inderdaad het Europese model voor innovatiefinanciering veel opener is. en veel meer ruimte laat voor doorbraak dan het model wat we hier in Nederland nu hebben. En dat is omdat het veel agnostischer is ten opzichte van wie nou precies dat onderzoek gaat doen. Dus dat hele boksen van wat ben je eigenlijk. Je kan er als bedrijf deelnemen en toch 100% gefinancierd worden voor een heel laag tarief, dat wel.
Okay.
Dus dat hele idee van we moeten eerst zien of de markt wel wil en dan gaan wij ook. Dat is een enorme showstopper op dit moment voor zaken die werkelijk doorbraakgericht zijn. Dus ik zou heel interessant vinden als dat Europese researchmodel, dat wordt niet door de staat gedefinieerd, of door maar door een heel collectief van mensen, dus een gigantisch systeem achter, waarin er van allerlei experts meekijken naar wat wel of niet gehonoreerd wordt. En dat is een vrij net proces, vind ik eigenlijk.
Zal ik eens
even pleidooi voor het Europese model.
Ja. Ik zie hier overlap. Volgens mij moeten we hier nog verder, veel meer over praten. Maar iemand achter in de zaal wil al heel lang heel graag iets zeggen, toch?
Niet heel lang.
Oké.
Okay. Ik hakt aan de vraag die is net gevraagd en ook aan de meneer voor mij. Ik zit hier met keurig notulen te maken van het gesprek vandaag. Mijn buurmensen kan dat waarmaken, omdat ze zich irriteert dat ik type de hele tijd. Maar ik heb net gecontroleerd de notulen en ik mis één woord van de missie gedreven beleid. En dat is eigenlijk leiderschap.
Ah.
En dat heb ik niet gehoord, dat heb ik niet geschreven. En dat brengt me naar mijn vraag, is wat zijn de criteria of de formulieren maakt de missiegedreven beleid anders dan normale innovatiebeleid of wat business as usual. Wat is anders?
Dat is een hele wezenlijke vraag.
Wat zijn de doen wij een SWOT-analysis of moeten wij altijd een haalbaarheid-analysis doen? Of kunnen we iets anders doen nu?
Ja, laten we dit aan de schrijver van het boek stellen. Die weet daar helemaal alles van. Ik ga even hier staan. Ja, Arjen?
Eigenlijk is alles anders. Alles is anders dan het huidige beleid, zou je kunnen zeggen. Dus het gaat niet alleen om, het gaat om durven kiezen. Waar willen we die missies op hebben? Wat worden die doelen? Wanneer willen we die bereiken? Maar het gaat ook om, als je dat dan doet, dan moet je het ook op een hele andere manier gaan organiseren. Dus je moet, we hebben het gehad over welke stakeholders je aan boord moet hebben. We hebben het gehad over de financiering, die moet ook anders. Misschien kun je wat Ronald vertelde over het succes van zo'n challenge. Moet je zo'n instrument gebruiken om echt, als je echt die doorbraak wil hebben, dan moet je dus mensen zodanig weten te prikkelen dat ze gaan dromen en met hele andere partijen gaan praten en nadenken over van als dat de oplossing is, hoe gaan we dat dan doen? Dus dat heb je nodig. Dus je moet, en het vraagt ook om een andere beleidscontext, beleidscontext in de zin van een heel lang commitment. Dus als we zeggen, we willen in 2030 al het plastic uit zee, dan als we dat willen bereiken, dan zullen we ook bereid moeten zijn om dat 12 jaar lang daarvoor te gaan. En daarvoor te strijden, zo te zeggen. En ieder jaar te gaan kijken van hoe ver staan wij? Hoeveel plastic zit er nog in zee? En als we niet op schema zitten, wat gaan we extra doen om dat alsnog te realiseren?
En dat vereist weer een andere vorm van leiderschap.
Ja, ook dus dan is het ook, dat vraagt ook om iemand die op de bühne staat en ieder jaar zegt, zo hangt de vlag erbij. Er moet een tandje bij of misschien ook oproept aan de zaal. We hebben jullie hulp nodig. Doe mee. Dat is ook gevraagd.
Ja, ja, heel duidelijk. Alles moet anders. Er is nog ruimte voor één iemand uit de zaal als ik op mijn klokje kijk. Dus,
en dat ben ik.
Ja. Wow. Ik ga ook nog een slotvraag stellen, hoor. Ja, gelukkig.
Het is vanmiddag een beetje een rollercoaster voor mij. Ik kwam hier binnen met de vraag van hoe dan, waar jij het net over had. En die werd extra getriggerd door een van de sheets van Koen over het aansluiten van missies nationaal en Europees op elkaar. En daarvan heb ik al wat langer de vraag. En hoe dan? En nu kwam aan het einde van de discussie ook nog het punt van Europees versus nationaal, wat ik een beetje een hele rare discussie vind. Want het is. Maar die raakt wel aan mijn punt van hoe dan? Mijn vraag is hoe je, of het vraagstuk waar ik mee zit, mijn persoonlijke missie, hoe je de inspanningen op Europees, nationaal en lokaal niveau op het gebied van missies op elkaar aansluit. Ik weet niet zo goed hoe dat moet. Maar ik denk dat dat een beetje gaat verschillen per missie. Bij de ene missie zou je een leiderschap kunnen voorstellen, iemand die de voortouw neemt. Misschien is Fotonica wel een aardig voorbeeld waar een gezamenlijke strategie is. En dan kun je gaan kijken van hoe kunnen het verschillende instrumentarium daarvoor gaan benutten. Dat betekent dat je nationaal, Europees en lokaal je beleid daarop moet aanpassen.
Maar dat
bij
is
anderen
dus
heb
vraag.
Je misschien over het konvooi. Nee, mijn punt is of panel het ermee eens is dat je eigenlijk per missie een andere governance zou moeten hebben.
Kijk, een duidelijke vraag. Ik zie Marleen knikken.
En overigens gaat het verdomd goed met de missies. Hè? Want
ik vond het een mooie vraag.
Het nog niet over, zo,
nee, ik vond het een mooie vraag. Hebben we voor elke missie een andere governance nodig? Dat is onze slotvraag uit de zaal.
Ik denk dat je daar inderdaad de spijker op de kop slaat. Ik denk dat in heel veel gevallen als je zegt wind op zee, dat is een heel ander traject. En dat komt ook een hele andere, alleen al de financiering daarvan, dat model daarachter, is gewoon een vraagstuk in zichzelf. Laat staan de technologie die je nodig hebt. Wat willen de militairen? Wat willen de vissers? Ik bedoel, dat is gewoon de toekomst van de Noordzee is in zichzelf gewoon een van de grootste vraagstukken die we op dit moment hebben. Qua belangen en dergelijke. Dus dat is een heel complex vraagstuk waar je veel meer een soort multi-stakeholder moet gaan opereren. Maar transitie gezonder leven, of iemand wat, ja, noemde het net levensstijl als medicatie of medicijn. Ja, dat heeft geen zin als iemand ergens met een stakeholder management groepje dat gaat doen. Dat is echt, iedereen moet vanuit een enorme hoeveelheid variaties moet je dat snijden. Dus ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je daar onderscheid in maakt. Het grappige is dat Europa, een paar jaar geleden hadden we het nog over maatschappelijke uitdagingen, societal challenges. En dat gingen we gewoon in Nederland ook allemaal overpakken. En nu pakken we dus een missie gedreven, nemen we ook over. Dus er is al een soort van afstemming die gaat. En daar neemt Europa dus toch kennelijk ook weer de lead in. En Nederland pakt dat gewoon volgens mij redelijk snel op. Maar okay. Ik denk dat maar wij volgen wel daarin. Dat komt niet. Het komt niet uit een nationale strategie voort. Maar okay. Als we het goed doen, kunnen we denk ik die synergie heel goed gebruiken.
Kijk, hier komen we bij elkaar. Als jullie op je klok hebben gekeken, dan weet je dat het nu eigenlijk tijd is voor een borrel. Dus ik wil heel graag als laatste vraag zelf stellen. En die stel ik aan Fokko. Van wat wil jij nu deze mensen die straks met elkaar gaan borrelen nog meegeven? Ja, heb jij een soort oproep voor de mensen in de zaal als het om missiegedreven beleid gaat? Een soort take-home message.
Take-home message. Nou, take-home message is wat mij betreft, doelen bij het missiegedreven beleid, die zijn we nu aan het vaststellen. Die zijn ongelooflijk belangrijk. Maar wat we uiteindelijk proberen te doen is transities te werk brengen. En transities, meestal weten we wel waar we naartoe willen, maar weten we ook waar we nu staan. Maar die zijn enorm complex. En wat ik dan eigenlijk ook nodig heb is vertrouwen. Vertrouwen in ons eigen kunnen, vertrouwen in processen. En ook het mee willen bouwen aan die transitie, zodat we ook die doelen gaan bereiken. Want als er iets is waar Nederland natuurlijk altijd heel sterk in is, is er een soort van verdelende rechtvaardigheid. Dus voor je het weet, als wij kiezen, krijg je toch van alle kanten weer te horen van ja, jullie hebben gekozen. En dan niet positief, zeg maar. Maar het vertrouwen dat we dat met z'n allen kunnen en dat we ook voor die transitie een proces hebben die leidt tot inderdaad innovatie op een maatschappelijke manier. Dat zou ik wel heel graag ook willen uitdragen en ook om willen vragen dat we daar aan werken in gezamenlijkheid met alle partijen die hier ook om de tafel staan.
Ja, dat zou mooi zijn als we elkaar met z'n allen in deze zaal kunnen vertrouwen en dat er nog veel mooie dingen uit voortkomen. Ongetwijfeld, daar twijfel ik niet aan. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het deelnemen aan deze interessante discussie. Dank u wel.
En tot zover deze paneldiscussie over missiegedreven beleid en onderzoek. Wil je meer weten? Ga dan naar tno.nl en klik rechtsbovenin op de TNO Insights button in het menu voor meer achtergronden. Onze podcast verschijnt elke 2 weken en over 2 weken staan we stil bij leefstijl als medicijn. Wil je dat deze aflevering ook automatisch verschijnt in jouw favoriete podcast-app? Zoek dan op TNO en Insights en abonneer je. Alvast bedankt.